Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ja, daar zitten we dan weer. Natuurlijk ook weer een gastspreker, zoals gebruikelijk. En deze keer is het dus iemand die zich erg bezig heeft gehouden met symboliek, mystiek en dergelijke. Is een tijd lang burger geweest van Montserrat. Was er echter net vandaan toen het tijd donderen werd. Je zou dus kunnen zeggen, het is nog een handige donder geweest ook. Zijn hele visie is eigenlijk opgebouwd op de goddelijke oorsprong van de mens. Dan weet ik wel dat dat voor ons een beetje moeilijk is om dat zo te zien en te geloven, maar je zal het zelf wel duidelijk maken, neem ik aan. Wanneer we uitgaan van de mens als basis, dan kom je als vanzelf tot het denkbeeld dat die mens een vaste relatie moet hebben met de eeuwigheid. En het schijnt dat die eeuwigheid in de mens voortleeft, maar in beelden, in voorstellingen, in symbolen, omdat die in de tijd verdwaald geraakt, eigenlijk zelf zich die eeuwigheid niet voor ogen kan stellen. En daarom gebruikt hij voor alle facetten die daarvan zijn, zijn tekeningen, zijn beelden, zijn spreuken, kortom, zijn vervangende voorstellingen. Dit is overigens niet van mij, ik wil het er meteen bij zeggen, ik heb het aan onze gastspreker ontleend. We hebben zo langzaam maar zeker er een gewoonte van gemaakt dat je als inleider ook een beetje je eigen denken, je eigen mening geeft. Ik heb zo het gevoel dat wanneer we te maken hebben met symbolen, dat we eigenlijk niet met de werkelijkheid te maken hebben. Het symbool dat is eerder iets wat we gebruiken om in ons bestaande waarden of denkbeelden te ontsluiten. En dat de mens zoveel verschillende symbolen gebruikt, dat is waarschijnlijk te danken aan het feit dat hij voortdurend het gevoel heeft dat iets wat geheim is, iets wat een beetje voor een beperkte groep bewaard wordt, dat dat meer betekenis heeft dan de dingen die algemeen bekend zijn. Want wanneer mijn stelling juist is, en het is de mijne en niet die van de gastspreker, dan worden we toch wel geconfronteerd met allerhand innerlijke moeilijkheden en innerlijke waarden die aan het mens zijn eigen zijn. Er zijn zoveel van die facetten waar je mee te maken hebt dat je zegt, nou ja, dat is toch typisch menselijk. Een mens is vaak heerzuchtig, vaak jaloers. Soms is hij eigenlijk een beetje verward, hij probeert de werkelijkheid te verschuiven. Al die dingen bij elkaar, die maken het beeld uit van de mens voor mij. Maar wanneer ik dan probeer een houvast te vinden in een wereld die ik dan op een of andere manier niet helemaal kan formuleren in de termen van mijn eigen bestaan en ik grijp naar symbolen, dan moet ik niet teruggrijpen op iets wat specifiek voor mij is of wat specifiek van een god komt of van een heilige geest of iets dergelijks. Dan is dat, tenminste zo zie ik het, dan is dat iets wat deel is van de mensheid. Nu zijn er bij ons deskundigen, u heeft ze waarschijnlijk wel eens aan het werk gehoord, die hebben het over een gemeenschappelijk bewustzijn en een gemeenschappelijk bovenbewustzijn van de mensheid. Toen ik werd geconfronteerd met al die symboliek, met al deze bijna raadselachtige spreuken en tekens, toen heb ik me ook afgevraagd, ja maar wanneer ik zoek naar die gemeenschappelijke taal in de mens, dan kan ik het niet in de mens afzonderlijk vinden. Want het is eenvoudig niet zo. Wanneer je mensen vraagt wat betekent dat teken, dan zeggen ze, nou, dat, mij lijkt het een Lucifer mannetje. Maar vraag het aan de ingewijden, dan zeg je, oh, maar dat is een teken, dat is zeer heilig, dat is het sterrenteken, dat hoort bij de zon in dat en dat huis. Nou ja, god, ik wist niet eens dat de zon meer huizen had, dus laat staan dat ik zo'n stokpoppetje thuis kan brengen, nietwaar? Dan zeg je tegen jezelf, dan is er een gemeenschappelijk bewustzijn misschien waardoor die dingen in leven worden gehouden. Want het is toch wel gek dat er zelfs in deze tijd nog steeds groepen zijn die symbolen gebruiken die al in vroeg Egypte, dus zeg maar 5000, 6000 jaar geleden gebruikt werden. Het is krankzinnig dat er in deze tijd mensen nog met precies dezelfde tekens aankomen zetten, die, nou ja, we weten, dus ruim 10.000 jaar geleden al gebruikt werden. waarvan we hier en daar nog overblijfselen kunnen aantreffen. Er moet een gemeenschappelijke factor zijn. En voor mij is dat dan maar dat gemeenschappelijk boven bewustzijn of bewustzijn van de mensheid. Maar als ik zover ga dat ik dat beweer, dan moet ik ook aannemen dat er in dat gemeenschappelijke bewustzijn veel meer aanwezig is. Dan kan dat niet alleen maar blijven staan bij een paar beeldjes en een paar voorstellingen. Dan zou de mensheid in het geheel van haar bewustzijn wel eens allerhand kosmische waarden kunnen bewaren. Zaken die veel verder van alle stof af liggen dan wij ons voor kunnen stellen. Zelfs in de geest. Misschien is het ogenblik van de schepping en al wat ermee samenhangt wel bewaard gebleven in dat bovenbewustzijn dat we nu zien als het gezamenlijk bewustzijn van de mensheid. Zo, dan weten tenminste dat ik het een beetje anders bekijk dan iemand die dat allemaal precies weet uit te plussen. Ik geloof niet zo erg dat het veel verschil uitmaakt of je een haaltje linksom geeft of rechtsom. Zeker in de rituele magie moet dat erg belangrijk zijn. En als je in plaats van 3 keer, 2,5 keer rond de tafel hebt gelopen, dan gebeurt er iets wat niet hoort. Of schoon, waarom je daarvoor om de tafel heen moet lopen, weet ik ook niet. Dat gebeurt zo vaak ook. Maar ik denk dat die haaltjes op zichzelf niets te zeggen hebben. Het zijn de dingen die ze voor ons zeggen. Wanneer ik in mijn geestelijke wereldje, en niet kwaad ik over mezelf spreek, maar ik probeer iets duidelijk te maken. Wanneer ik in mijn geestelijke wereldje op een gegeven ogenblik wegdroom, dat komt wel eens voor, dan voel ik mezelf eigenlijk of ik zwem in een soort zee. Hè? En die zee die is nou toevallig niet blauw, maar die is goud. Ja, waarom? Waarschijnlijk omdat ik nog ergens associaties heb tussen licht, zon en werkelijkheid. Wanneer ik daarin drijf, dan zie ik visioenen. Maar het gekke is, ik kan ze me nooit herinneren. Wat er van overblijft, dat zijn een paar begrippen of een paar woorden. En ik werk ermee en ik probeer er iets mee te doen. Maar in wezen, nee. In wezen, nee, dan kan ik de samenhang toch niet terugvinden. Ik weet dat het meer is dan ik er ooit uit kan halen. Wanneer u zo'n symbool opvist ergens, dan kan het voor een ander niets betekenen, maar het is ergens gelegen in het centrum van het mens zijn. En dat wil zeggen dat het voor u een waarde betekent die u net zo min kunt begrijpen als ik datgene wat ik beleef wanneer ik in het gouden licht rijd. Ons begripsvermogen schiet vaak tekort, maar de symbolen, wanneer ze in ons ontstaan, geven ons toch toegang tot iets. En ja, ieder op zijn manier natuurlijk, hè, maar ik zeg voor mezelf, wanneer ik bepaalde dingen doe, dan is het net of ik daardoor andere krachten krijg. Dan gebeuren er dingen die ik niet helemaal misschien kan begrijpen of uitleggen. Maar er is een kenbaar resultaat. Ik dacht dat symbolen eigenlijk pas betekenis krijgen wanneer ze een verbinding leggen tussen de onbekende wereld en resultaten die ik in mijn eigen wereld kan zien. Misschien is de gast het er niet mee eens, dat is best denkbaar. Misschien dat hij speciaal uit wil gaan van wat voor hem de christenheid is, en dan vooral nog de leer van Johannes. Paulus, daar heeft hij niet veel mee op. Voor hem is Paulus zo ongeveer de vannacht van het christendom. Maar wanneer ik voor mezelf denk, dan is er toch geen verschil tussen een christelijk symbool en een ander symbool. Wanneer ik oneindigheid of eeuwigheid uitdruk, en ik beleef die daardoor, dan moet ik daardoor ook effecten kunnen veroorzaken in de tijd, anders heeft het geen zin. En het blijkt steeds weer dat er meditatie, contemplatie, concentratiemethoden bestaan, waardoor je gekke dingen tot stand kunt brengen. Neem nou alleen maar genezers. Hè? Genezers op zichzelf, geestelijk genezers, altijd een eigenaardig volkje geweest, zal het wel blijven ook. Maar er zijn geestelijke genezers bij, die denken bijvoorbeeld aan, noem maar een laars. Hè? En als ze aan die laars denken, dan stralen ze ineens kracht uit. Ja, waarom? Ik weet het ook niet. Maar voor hen is dat beeld iets wat van belang is. Nou, ik herinner me dit medium, ik werk er ook al een tijdje mee. Dat had in het verleden vaak de gewoonte om zich op een omslagplaat van een of ander boek te concentreren. En een hele tijd heeft hij zich geconcentreerd op een vaag blauw geheel met een soort berg in de verte en een paar kennelijke bloedvlekken op de voorgrond. Zoiets van de bloedvlek op de rots of zo. Wat is de relatie tussen zo'n voorstelling en de mogelijkheid om een trance te bereiken? Er is geen redelijke, er is geen reële, ja, er is zelfs geen emotionele relatie te leggen. En toch werken die dingen. Waarom? Ik denk omdat voor ons zo'n voorstelling, die dan vaak heel zuiver persoonlijk is, gewoon een middel is om onze eigen toestand te veranderen. En die geneest ook. Je kunt wel genezen met je verstand, maar dan kom je niet ver. Je bereikt resultaten, maar die resultaten blijven binnen het redelijke vlak. Zodra je verder wilt gaan dan dat, komt er een ogenblik dat je niet meer redelijk, dat je niet meer rationeel kunt werken. En dan heb je vaak een dergelijk symbool nodig om die toestand van onredelijkheid, als het ware, voor jezelf te activeren. Nou ja, het is eigenlijk net zo gek als wanneer je op een knopje drukt begint de lamp te branden. Er zit natuurlijk heel veel meer achter. Maar voor u is de relatie, wanneer ik op de knop druk, gaat het licht aan. En ik denk dat het op dezelfde manier is voor de mens die werkt met al die symbolen, met al die mystieke voorstellingen en dergelijke. Hij weet ook niet precies hoe het werkt. Maar hij heeft geleerd, als ik op de knop druk, gaat het licht aan. Oh, het is te waak, als ik u zit te vervelen, dan zegt u wel. En wees u nou eens een keer niet te beleefd. Ja, zo'n mens die zit zich beleefd te vervelen, omdat ze een ander die illusie van zijn belangrijkheid willen laten. En natuurlijk ook kolder, want kijk, belangrijkheid die werkelijk bestaat, is een vorm van communicatie. Maar belangrijkheid die schijn is, is in feite niets anders dan een vertroebeling van onderling begrip. En aan dat laatste zou ik me liever niet schuldig maken. Nu heb ik voor mezelf natuurlijk het een en ander uitzien, dus ik kan wel begrijpen. En ik kom tot de volgende conclusies. In de eerste plaats, er moet een soort gemeenschappelijke taal zijn die alle mensen en geest ooit begrepen hebben of gesproken hebben. Gesproken tussen aanhalingstekens. Misschien stamt dit uit de tijd dat ons bewustzijn nog los was van de materie, dat we misschien tijdelijk neerdaalden in gaswolken of ons bezig hielden met de vloed van de vulkanen of misschien de dikke brei waar het leven in geboren zou worden. In die tijd hadden we, neem ik aan, een soort geestelijke communicatie. Of moet ik zeggen, een vorm van telepathie, lijkt er wel op. In deze periode hebben we dus grondsymbolen gebruikt. En omdat denken ontzettend snel gaat, was het helemaal niet nodig om woorden te vinden waarachter dus hele begrippen schuilgaan. Laat ik zeggen, de koffiemolen bijvoorbeeld, niet waar? Koffiemolen, koffie is een begrip, molen is een begrip, maar er zit veel meer aan vast. Ik denk dat ze vroeger zoiets gezegd zullen hebben. Ze hadden natuurlijk geen koffiemolen, anders waren ze veel vroeger op de koffie gekomen, maar dat ze zoiets hebben gezegd als het ding dat de bonen van de koffiestruik, wanneer ze geroosterd zijn, kwetst, totdat ze een aftrekbaar moeten geven. En elk woord zal dan wel vertaald één lijntje zijn geweest in een beeld, of één klank. Hè? En op die manier is er een gemeenschappelijk alfabet gegroeid, dat toen de mensen gingen spreken, de dieren met geluiden gingen communiceren, eigenlijk op de achtergrond is gekomen. Die oertaal, nou ja, er zal waarschijnlijk hier en daar nog wel iets van terug te vinden zijn, maar die is eigenlijk verwaand. Maar omdat het denken, de denktaal, veel minder gebruikt is, is die eigenlijk meer zichzelf gebleven. En zo heb ik het gevoel dat al die tekeningetjes en die gekke structuurtjes, dat die eigenlijk niets anders zijn dan woorden van die gedachtentaal van eens. Ik kan het niet bewijzen, ik wil erbij zijn. Maar wanneer je het onderzoekt, dan kom je zo in die richting terecht. Er zijn perioden geweest waarin de symbolen veel machtiger waren dan tegenwoordig. wanneer ik denk bijvoorbeeld aan de Atlantische periode, er is een Atlantische periode geweest, dat bepaalde symbolen werden gebruikt voor kracht en dat die inderdaad kracht gaven. Dat is natuurlijk krankzinnig. Er zijn wel eens proef gedaan in deze tijd ook. Daar gebruikten ze heel andere symbolen, maar symbolen uit de techniek van deze tijd. Ze maakten bijvoorbeeld een tekeningetje, dat stelt dan met bepaalde lijntjes een soort batterij voor. Dan maakten ze dan twee strepen vanaf, dat waren dan de lijntjes van een snoer. En dan was het gekke, als je daar tussen dan een lampje zette van een laadvoltage, dat er dan branden ging. Ik weet niet of het waar is hoor, ze hebben het mij ook maar verteld. Mijn tijd had je hier onderdoen. Maar wanneer het zo is, dan komen we heel dicht bij een oud magisch principe. Dat zegt namelijk dat de voorstelling en het ding waarvoor het staat in wezen identiek zijn. En dat kan natuurlijk niet in de vormenwereld, in de materiële wereld. En je kunt 100 keer remia opschrijven, maar je kunt er niks mee bakken. Maar je kunt natuurlijk wel op een gegeven ogenblik een voorstelling gebruiken die voor jou energie betekent, die kracht betekent. En wanneer je dat voldoende doet, dan heb je daarmee iets van kracht gerealiseerd. Wanneer ik denk aan het licht in een bepaalde kleur, een heel bekend verschijnsel, ook geneesmakers maken er wel eens gebruik van, dan zei je nou, iemand moet kalmeren. En dan denk ik aan het blauwe licht. Waarom? Ja, omdat er een associatie is, denk ik aan maanlicht bijvoorbeeld, waarin de blauwe tint altijd ergens terecht spreken, waarvan men zegt dat het rustgevend is, behalve voor maanzieken. Maar wanneer ik denk aan die kleur, dan weet ik dat die kleur niet concreet en reëel bestaat. En toch brengt ze mij tot een heel ander contact met mijn eigen wereld. Ik spreek maar weer uit mijn eigen ervaring. Het is net of ik een andere reeks van gegevens heb aangeboord. Of ik bij wijze van spreken aangesloten ben op een ander deel van een kosmische databank. Wanneer dit voor mij in de geest moet gelden, dan zal het ook in de stof gelden. En wanneer ze genezer denkt aan blauw, dan komt die rust en wat daarmee verbonden is waarschijnlijk ook naar voren. Maar dat kan nooit wanneer die kleur blauw, die associatie, niet voor de mensheid als geheel een bepaald teken geeft. En dan neem bijvoorbeeld een kruis. Ja, God, mijn hemel, hoeveel kruisen zijn er niet in de wereld? Hè? Ja, dat is gewoon krankzinnig als je dat nagaat. En de vroegste kruisen die stammen uit de Chaldeese periode, tenminste de bewaarde kruisen. Maar er zijn ook kruisen als symbool aangetroffen in een ruïne in de Andes, die waarschijnlijk 6 tot 7000 jaar oud is. Dan zeggen wij, het christendom en het kruis. Dat kruis moet er al veel langer geweest zijn. De vraag is nu maar, speelt het kruis een rol in het christendom door de betekenis die het heeft in het geheel van de mensheid? Of is daardoor misschien de betekenis voor de mensheid van het symbool veranderd? Dat laatste kan ik me niet goed voorstellen. Dan denk ik een kruis, wat betekent het kruis? Het betekent een relatie, het is een ruimtelijke uitdrukking. Het betekent dus een situatie, een soort milieu, en gelijktijdig in dit milieu één punt van bepaling, namelijk waarbij de balken elkaar snijden. En dan heb ik een wereld eigenlijk uitgedrukt door een kruis. Dan gaat het niet alleen om de leidende heiland of iets dergelijks. Dan gaat het wel degelijk om het totaal van het leven. Om de betekenis van het stoffelijke bestaan. Misschien zelfs om de betekenis van alle geestelijke bestaan. Het is gemakkelijk genoeg om te zeggen, ja, vissen, een vroeg christelijk kenmerk. Nou, ik zou het wel met u eens moeten zijn. Maar hoe komt het dan dat we op zeer oud Chinees aardewerk, staan naar een periode van 1200, 800 voor Christus, een tekeningetje vinden van een vis en van vissen, zoals die Romeinse christenen ook gebruikt hebben en die catacomben hebben ingekrast? Dan zit ik mij vast te vragen of die vissen misschien iets anders betekenen. Misschien dat die vissen wel iets zijn van de eerste levensvorm, de eerste stoffelijke incarnatievorm die een rol heeft gespeeld waarbij een vrije beweging mogelijk was. Misschien zijn die vissen wel een teken van vrijheid geweest. En als ik hoor van al die mystieke reizen, dan denk ik ook weer, ja, mijn hemel, moet ik het maar zeggen. Natuurlijk, er zijn altijd wel mensen die in vurige waas of anders in de hemel stijgen. Nou ja, goed, ik geef je cadeau nood. Maar hoe komt het dat iedereen weer steeds spreekt over reizen? En twee reizen. De reis naar de onderwereld en de reis naar boven toe. Gilgamesh bijvoorbeeld. Oude inwijdingsleringen. Waarom eerst de neergang en dan daarna ineens naar boven gaan? Is dat alleen maar een uitdrukking van bijgeloof? Ik kan me dat niet indenken. Dat dergelijke voorstellingen door de gehele wereld en door alle tijden heen steeds weer voortkomen, dat moet volgens mij voortvloeien naar het feit dat er iets is in ons eigen bestaan, het bestaan van de hele mensheid, waarin deze factoren een rol spelen. En zoek ik dan een benadering, nou, dan kom ik onder meer bij de kringloop van de ziel, zoals die door de Rozenkruisers wordt getreden. Kijk, ik probeer alleen maar wat duidelijk te maken natuurlijk. Ik probeer mijn eigen houding en mijn eigen visie ten aanzien van al die symboliek en al die dingen te geven. Juist daarom ook heb ik zo van die voorbeelden gegeven. Maar laten we nu nog een paar stapjes verder doen. Misschien verder achter de gast spreken, dat zullen we dadelijk zien. Maar gewoon om voor mezelf eens te zeggen wat ik ervan denk. Hè? Nou. Ik begin weer met die algemene taal. Wanneer geesten, dat moeten we toen geweest zijn, een taal hebben, zal het een taal zijn die ook krachten en daarmee ook geestelijke daden omvat. Het is als het ware een toestand van de geestelijke wereld die in die taal wordt uitgedrukt. Op het ogenblik dat ik die taal transformeer naar stoffelijke tekens, blijft nog altijd het feit bestaan dat de mens ook geest is. Hij is niet alleen stof. Dan activeert hij met die tekens in de materie zijn geestelijk wezen. En wanneer zijn de sferen op een wat andere manier ook werken, dan activeer je daarmee weer een deel van je wezen dat boven je eigen besefte geestelijke wereld ligt. Ik stel dat alle tekens en alle symbolen die we hanteren, hoe dan ook, eigenlijk symbolen zijn die behoren tot het verborgen deel van ons besef. Tot het deel van het ik dat we nog niet tot ons bewustzijn hebben kunnen maken. Ik stel dat daarbij niet alleen sprake is van een begrip, maar van een wereld, dat wil zeggen van alle krachten, van alle mogelijkheden en alle energieën die ertoe behoren. En dan wordt de conclusie duidelijk dat het symbool in zichzelf, wanneer het door een mens beschouwd en beleefd wordt, gelijktijdig een geestelijke bron van kracht is. En wel van zeer specifieke kracht, in overeenstemming met de waarde die het volgens de gemeenschappelijke geestelijke oertaal zou moeten bezitten. En daarom geloof ik dat je de symboliek en al die magische tekeningen en al die andere dingen niet zomaar helemaal terzijde kunt schuiven alsof ze onzin zouden zijn. Ik geloof niet dat je al die mooie christelijke symboliek alleen maar moet beschouwen als een ontvluchting van de werkelijkheid. Wanneer je doordringt tot het wezen ervan, dan moet het de weergave zijn, dacht ik, van een krachtenveld, een krachtenwereld, die ook in en door ons nog voortdurend actief is en bestaat. Het magisch symbool wekt niet de kracht buiten mij, maar de kracht in mij. Het religieuze symbool wekt niet buiten mij de aanwezigheid van God, maar brengt in mij een relatie tot stand met werelden die zo hoog zijn dat ze voor mijn huidig besef misschien goddelijk lijken. Dan is het ook helemaal niet zo dwaas meer, dacht ik, om toch een beetje te werken met al die symboliek en al die mystiek. Oh ja, ik weet, mystiek, dat is het verklaren van de dingen op het verklaren soms. Maar daarachter moet er ook weer liggen die kennis. Ik stel dat in de kern van ons wezen wij allen tezamen, dus niet één afzonderlijk, kennis hebben van het geheel van de schepping en alle krachten die erin voorkomen. Dat er voor ons geen blinde plekken bestaan in het al, buiten misschien de oorsprongen van. Ik stel dat wij die kracht die in de gemeenschap ligt, elk voor ons kunnen beleven, kunnen activeren. Aan de hand van riten, van voorstellingen, van vreemde spreuken en wat iets meer zijn. Ik stel dat de mens, wanneer voor een ogenblik ontvlucht aan de beperktheid van zijn eigen wereld en zijn eigen begrip, opeens deel uit kan gaan maken van een werkelijke wereld waarin hij thuis hoort. En dat hij, omdat die werkelijkheid alles overheerst, in staat is delen van die werkelijkheid zelfs in zijn eigen beperkte of illusiewereld kenbaar te maken. O jee, wat zit ik mooi te horen. Maar ja, aan de andere kant, het is toch wel de moeite waard, dacht ik. Ik weet dat onze gastspreker zo dadelijk op zijn manier te werk zal gaan. En ja, wie de Bijbel als achtergrond heeft gehad, groot gedeelte van zijn leven, wie bijna zich toch nog enigszins met bepaalde beginselen van kabbalistiek en alchemie bezighouden, ach, die zal misschien op een andere manier reageren dan ik. Maar kun je ooit datgene wat een alchemist zegt te doen, waarmaken met de kennis die een mens heeft, leven scheppen, eeuwig leven voortbrengen, een steen der wijze waarmee alle materie beheerst kan worden? Ik zie het niet zitten. Wanneer dat mogelijk is, dan moet dat zijn met een wetenschap die niet meer gelijk is aan datgene wat stoffelijk uitdrukbaar is. En kunnen we alle geheimen van het leven via de kabbala ontsluiten? Nou, ik vind het heel leuke spelletjes en je kunt natuurlijk met het wisselen van letters en woorden en al die dingen meer kun je wel heel wat bereiken. Ik weet het wel, soms kom je dicht bij de waarheid. Maar achter die zogenaamde taal van de kabbala moet iets anders liggen. Achter de hiërarchie van de kabbala moet iets anders liggen. Iets wat niet in menselijke termen uitdrukbaar is, maar wat wel degelijk beleefbaar is. En als je dan spreken wilt in de termen van christendom, van alchemie, van kabbalistiek, is het mij het best. Want je hebt de woorden niet die nodig zijn om de werkelijkheid weer te geven. Maar ik dacht dat je aan de andere kant je ook bent. En hoe je het ook probeert uit te drukken en hoe je het ook beleeft, allemaal toegang hebt tot de oertaal van de mensheid. Dat je met bepaalde tekens en bepaalde symbolen in jezelf dingen kunt wekken die wonderbaarlijk, die ongelooflijk zijn. En dat je misschien daardoor een visie kunt krijgen, een mystieke visie natuurlijk, op je eigen leven die krankzinnig is vanuit een materieel standpunt en die toch gelijktijdig voor jou een werkelijke en voortdurende bron van kracht is en daarnaast een mogelijkheid tot ingrijpen, tot werken en tot leven op een wijze die stoffelijk gezien onmogelijk, op zijn minst genomen onbeschermd is. Daarmee heb ik wel zo'n beetje gezegd wat ik zeggen wilde. Ik heb u over onze gastspreker niet al te veel verteld. Ik geloof niet dat het veel zin heeft. Wanneer je iemand geeft met precies de tijd en de naam en de toenaam, nou ja, dan let je op een paar manierismen misschien. Ik dacht dat het belangrijker was wanneer we proberen om die boodschap op onze eigen manier te begrijpen. Ik heb dat gedaan. Ik heb u, zo goed het mij mogelijk was, ervan deel willen maken. Ik blijf me ervan bewust dat ik ondanks alles in symbolen heb gesproken. Ik kan alleen maar hopen dat het symbolen zijn die bij enkele van u tenminste een herinnering aan die andere taal wakker roepen. Dat u daardoor misschien iets gemakkelijk komt in harmonie met dat gemeenschappelijk weten van de mensheid. Dat buiten het stoffelijk bewustzijn op tot voortdurend aanwezig is. Nou, dan zou ik zeggen, gaat u rustig pauzeren en dan krijgen we zelf de gastspreker dadelijk ongeveer 15 à 20 minuten. Wat mij betreft, hartelijk dank voor uw aandacht. Heb ik u verveeld van excuses? heb ik u geboeid, ik hoop u aanleiding te hebben gegeven om u zo nu en dan ook eens met symbolieke mystieke meester te houden. Goedenavond.